En goedemorgen allemaal. Het is weer fijn om in uw midden te zijn deze morgen. Vooral omdat de gemeenschap van gelovigen een heel bijzonder iets is om dat samen te mogen beleven. Ik moest u ook de hartelijke groeten doen van Nel, mijn vrouw. U ook hartelijk bedanken voor uw gebeden. Het gaat stukje bij beetje steeds beter met haar. Ze heeft zo'n 70% van haar conditie terug. En de arts zegt, maar die laatste 30% die zullen ook het langste gaan duren. Daar kun je wel een jaar voor uittrekken, eer ze dat terugkrijgt. En de vraag is nog of ze ooit de 100% zal bereiken. Maar dan is het toch iets wat ze moet leren om ermee om te gaan. En wij ook. Ik zal me meer in moeten zetten, meer de tassen sjouwen, meer de fiets uit de schuur halen. En al dat kleine dingetjes om te zorgen dat ze die dingen toch, de normale dingen kan blijven doen. Maar het is wel heel bijzonder. Nel die geniet altijd van fietsen. Ze rijdt heus wel auto. Ze heeft het nu nog niet gedaan. Maar ze gaat altijd op de fiets. Dat geeft haar vrijheid en dat vindt ze fijn. Dus ik geloof dat het 3 weken terug was. Gingen we een stukje proberen. En we waren de straat uit en het was gewoon helemaal over. Het lukte gewoon niet. Ze kan de kracht niet opbrengen. En dat is dan zo bijzonder hoe de Heer het dan voorziet. We kregen een extra gift van iemand. En toen zijn we gaan kijken voor een elektrisch fietsje. En die hebben we voor de gekocht. Nou, het was als een kind die een driewieler kreeg. Het was zo bijzonder, zo genieten. Ze zegt, ik ben vrij. Ze zegt, ik kan gewoon weer fietsen. En het is zo bijzonder hoe de Heer dan voorziet. En je haar weer ziet genieten. En de levenslust weer terugkomt. En dan is het ook zo bijzonder, ik heb vanmorgen weer zo genoten van al die jonge mensen. Nou, daar reken ik Frank en Jacqueline dan bij, dat heb je alvast weer mee deze morgen. Weet je, die ons zo heerlijk begeleiden in het zingen van deze liederen. En dan het onderwerp wat wordt aangedragen, de vreugde en de kracht die we kunnen vinden, weet je, in de Heere. De vreugde, weet je, van de Heere is onze kracht. De kracht die in het gebed ligt. En toch missen we dat zo vaak, hè? Of niet? Het echt beleven als het allemaal tegen zit. Als we onze gevoelens de overhand gaan nemen en dat we zeggen, ja maar ik voel het niet. En doordat we het niet voelen, dan komen die woorden, ja maar ik ervaar het ook niet. En dan wat ook gezegd wordt, dat je soms zo lang bidt dat je al meer dan 6 rondjes rondom jouw Jericho loopt. Je hebt het gevoel alsof je een halve marathon achter de rug hebt. En je hebt het gevoel dat je nog een hele marathon moet gaan lopen voordat misschien ook die muren van jouw problemen gaan instorten. En dan komen die vragen van hoe zit dat dan? En waar haal ik dan nog mijn vreugde vandaan? Waar haal ik dan nog mijn kracht vandaan? En weet u, ik ben daar zelf schuldig aan dat ik me dan soms laat leiden of ik het wel voel of ik het ervaar. Want als het dat is, dan is het in ieder geval waar. En dan laat ik me verleiden door weg te gaan van de fundering van Gods woord. En voor mijn eigen leven heb ik ook zo mogen ontdekken dat je kracht en vreugde kunt halen uit fundamentele waarheden waar niemand aan kan komen. Omdat ze vast liggen in Gods woord, omdat het woord van God is en Gods woord is de waarheid. En dat is dan een leerproces waar we mogen naartoe gaan, dat dwars door de momenten van het leven, als we het niet voelen, niet ervaren, dat wij een fundering hebben die zo absoluut waar is, dat die waarheid vreugde kan geven in te midden van de moeilijkste omstandigheden waar je doorheen gaat. En dat is zo zichtbaar en duidelijk geworden toen mijn vrouw bijna aan het overlijden was. De fundamentele waarheid, de enigste houvast die we als gezin hadden, waren de waarheden van het woord van God. Want mijn ziel was vervuld met mijn twijfel. Mijn gedachten waren vervuld met allerlei mogelijkheden om het maar beter te krijgen. Maar ik moest terug naar het fundament. Fundamentele waarheden die ons hart kunnen verheugen, die vreugde kunnen geven, die kracht kunnen geven, die ons weer op steeds weer motiveren en bemoedigen om in dit leven, in dit aardse leven verder te gaan. En dat is ook zo het bijzondere van Gods woord. En daarna kijkende ben ik ook gaan kijken in levens van mannen Gods in de Bijbel. En er komt er bij mij heel vaak één uit en dat is Paulus. Want als je dan Paulus' leven kijkt, dan heeft hij toch wat meegemaakt. Paulus hier heeft wat meegemaakt door in zijn leven. En toch, waar haalde hij dan die motivatie vandaan, die kracht vandaan, die vreugde vandaan, om elke keer als hij daar weer lag in het stof, als hij weer uit die gevangenis vandaan kwam, als hij weer mishandeld werd, of bespuwd werd, of bespot werd, om toch te zeggen, maar in deze kracht ga ik verder. En ik geloof dat hij dat niet uit gevoel haalde, niet uit emoties, maar uit fundamentele waarheden uit het woord van God. Die waarheid, die waren zo echt en zo eigen geworden, dat de waarheid in zichzelf al genoeg was om te zeggen, en daar wil ik voor leven. Daar wil ik voor leven. En ik wil met u kijken deze morgen naar 2 Korintiërs hoofdstuk 5 en dan lezen we vanaf vers 11. 2 Korintiërs hoofdstuk 5 vanaf vers 11. Korintiërs 5 vanaf vers 11. Daar wij dan weten hoezeer de Heere te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen. Voor God echter is ons bedoelen openbaar en, naar ik hoop, is het ook in uw geweten openbaar. Wij prijzen ons niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u gelegenheid tot roem over ons. Opdat gij niet verlegen staat tegenover hen die roem zoeken door uiterlijkheden, maar niet door het hart. Want hetzij wij in geestvervoering kwamen, het was in de dienst van God. Hetzij wij nuchter van zin zijn, het is ter wille van u. Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij alle gestorven. En voor alle is hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus. Alsof God door onze mond u vermaande, in de naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Tot zover. Het is natuurlijk een stukje uit de hele tweede Korintiërsbrief. Maar wat mij zo opvalt in dit gedeelte, is dat Paulus hier fundamenten neerlegt. Fundamentele waarheden waar hij op verder bouwt. En hij begint eigenlijk het fundament neer te leggen dat de Heere te vrezen is. Hij zegt niet daar wij dan voelen, daar wij dan ervaren, maar hij zegt daar wij dan weten. Het is een zaak van weten, van kennen, van erkennen. Hij zegt, daar wij dan weten hoezeer de Heere te vrezen is. Hij begint eigenlijk hier niet met iets heel bemoedigends. Wij hebben liever dat we horen dat God van je houdt en het beste met je voor hebt en alles voor je, voor altijd voor je zorgt en je kunt altijd bij hem terecht en het zit wel goed, want God is liefde en hij is als een lieve papi, noemen we hem tegenwoordig. En zo zien wij het liefst God. Maar Paulus zegt hier, daar wij weten, met je verstand, vanuit het woord van God, wij weten dat de Heere, en hij zegt eigenlijk het woord hoezeer, dat duidt aan hoe groot eigenlijk, hoe machtig God is, de Heere te vrezen is. En dat sluit aan op het voorgaande waar hij in duidelijk maakt dat wij allemaal onze werken, die zullen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Paulus leefde met het besef dat wat hij doet zal strakjes allemaal openbaar worden. Alles wat we verborgen doen, wordt openbaar voor Christus. Is trouwens al openbaar voor Christus. En hij zegt, hoe daar wij dan weten. Hij gaat terug op kennis, niet op gevoel. De wetenschap dat wij een God hebben die te vrezen is. De Nieuwe Vertaling heeft dat vertaald met ontzag hebben voor God. En eigenlijk gaat het allebei op. Aan de ene kant, de vrees, zijn er een hoop mensen die juist blij zijn dat ze onder die prediking van angst en vrezen en beven des Heren vandaan zijn gekomen. En hebben ontdekt dat je deze God door de Heren Jezus Christus als je verlosser, als je vader mag noemen. En een relatie met hem. En dat je door het geloof gerechtvaardigd bent en niet meer onder het oordeel bent, maar vrij bent. En dat is geweldig. Maar dat betekent niet dat God veranderd is. Onze relatie met God is veranderd. Door het geloof in de Heere Jezus Christus. Maar de Heere God is nog steeds die almachtige, geduchte, grote God. Die de zonde haat en die dingen niet door de vingers kan zien. Wij maken er liever een God van die zo doet. Maar de Bijbel leert dat de Heere God de zonde haat. En zal die nu dan, nu wij kinderen God zijn, de zonde niet meer haten? Nee, dat kan niet. Hij haat nog steeds de zonde. De Heere God is te vrezen. En het is ook zo bijzonder dat als we Handelingen lezen, dat daar een hele nieuw soort van gemeenschap ontstaat, de eerste gelovigen, dat ze in Handelingen 2 bereid zijn alles te verkopen, alles te geven, mededeelzaam zijn en dagelijks bij elkaar komen, dat uiteindelijk bij Ananias en Safira iets gebeurde wat de genade van God niet passeerde. Want God is toch liefde? Wat maakt het dan uit als Ananias een beetje bedriegt? Hij had toch maar een klein beetje achtergehouden. En zijn vrouw die speelde toch maar een beetje het spel mee. Maar wat kwam daar terug? Staat zo bijzonder in dat hoofdstuk. Daar kwam terug de vrezen des Heren. Soms denk ik dat als ik dat lees, dat de eerste gemeente, die waren zo in die vreugde, in die vrijheid komen te staan, dat ze vergeten waren dat God nog steeds te vrezen is. En de Heere liet een incident toe met Ananias en Safira, zodat de schrik en de vrezen des Heren weer terugkwam. En dan leert het zo bijzonder in Handelingen 9, er staat zo mooi, de gemeente dan, door geheel Judea, Galilea en Samaria, had vrede. Zij werd opgebouwd, en dan staat er, en wandelde in de vrezen des Heren. Dat is een bijzonder kenmerk voor een gemeente. Wij denken vaak dat het bijzondere kenmerk is dat een gemeente altijd in een halleluja-staat is. Wij geloven vaak dat een gemeente het kenmerk is dat het altijd goed gaat. Maar hier zien we een kenmerk in de gemeente dat zij wandelde in de vrezen des Heren. En dan staat er komma. En zij nam in aantal toe. En wat hoor je vaak? Tegenwoordig, maak het niet te zwaar. Maak het niet te zwaar in je predikingen. Houd het allemaal lekker een beetje vrij en een beetje blij. Want stel je voor dat mensen dan niet meer komen. Want wie wil een boodschap horen dat je verloren bent? Wie wil een boodschap horen over een God die oordeelt, die straft? Wie wil een boodschap horen dat er een hel is? Wie wil er een boodschap horen dat de mensen verloren gaan? Hou het maar gematigd. En zeg nou maar dat als je problemen hebt, dat God van je houdt en voor je zorgt. Dat als je Christus aanneemt, dat je bankrekening beter wordt. Dat als je in hem gelooft, je misschien wel een andere baan krijgt. En zo presenteren we dan het evangelie als een lekkere, mooie supermarkt waarvan alles te krijgen is, zodat jij een beter leven krijgt. Hier lezen we een gemeente die wandelde in de vrezen des Heren. En weet u, ik moest me toen opnieuw gaan afvragen, omdat ik vooral niet uit de traditionele kerk kom. Ik kom gewoon uit de wereld en tot mijn 35ste wist ik niets van de Bijbel af. Ben ik opnieuw gaan kijken, wat is dan de vrezen des Heren? Waarom zou de Heren te vrezen zijn? Nou, als u dan door het Oude Testament heen gaat, dan zie je daar een God die straft hoor. Dan zie je daar een God die oordeelt. Dan zie je daar een God die soms hele volkeren, maar ook hele groepen mensen van zijn eigen volk straft voor de zonde die ze doen. En dan denk ik, wauw, dat is ook mijn God. Dat is ook mijn God. En dan ben ik ten eerste zo dankbaar dat wij door het geloof gerechtvaardigd zijn met die God. En vrede mogen hebben met die God. Want ik ben niets meer, wij zijn niets meer dan die mensen die daar gestraft worden. Ook wij zijn zondaren. Maar door het geloof in de Heere Jezus mogen wij vrede hebben met deze God die te vrezen is. En wordt dan nog verder in het Nieuwe Testament gesproken over de vrezen des Heren? Ja, als je de Hebreeënbrief leest, dan staat het: vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Als dat vanuit het Nieuwe Testament in Christus Jezus niet meer zo zou zijn, waarom wordt dan nog steeds dat aangehaald dat het wel vreselijk is te vallen in de handen van de levende God? Omdat God nog steeds te vrezen is. Omdat de Heere God nog steeds zonde niet doet. Hebreeën 12. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag. En dan staat er, want onze God is een verterend vuur. Dat horen we liever niet, maar het is wel waar. Het is wel waar. De Bijbel leert ons dat. Maar door genade mogen wij deze God anders kennen. En door genade zou dus dit juist een fundamentele waarheid zijn waarop je ontzag gaat krijgen voor deze God. En met deze God heel anders omgaat dat je soms in je eigen leven doet. Eerbied voor God, wetende dat je wandelt voor hem. En dan is het zo mooi dat de vrezen des Heren in Christus Jezus heeft niets met angst te maken. Heeft niets met angst te maken. Maar dat heeft met respect te maken voor wie hij is. De wijze waarop je over hem praat. De wijze waarop hoe je over hem denkt. De wijze hoe je je leven indeelt. Laat zien of je de Heere God met respect behandeld. En ik geloof dat Paulus, dat een van de fundamentele waarheden in zijn leven was, die hem ook deed leven, het leven wat hij leefde. Omdat hij wist dat de Heere te vrezen was. Hij zegt dan ook, daar wij dan. Dus hij hoopt van harte dat wij het ook weten. Dat we het beseffen, wat voor een God wij hebben. De eerste fundamentele waarheid. Ten tweede zegt hij iets heel moois. Dan gaan we naar vers 17. Er is natuurlijk veel meer te zeggen. Je zou een behoorlijke studies hierover kunnen maken. Maar dan zegt hij in vers 17. Zo is dan, wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Ik zit bij 14, sorry. 17 is de volgende. Want 14. Want de liefde van Christus dringt ons. En hoe vaak wordt dat vers niet gebruikt? De liefde van Christus dringt ons. Maar er staat geen punt. Er staat, de liefde van Christus dringt ons, comma. En dan gaat hij laten zien waarom die liefde van Christus ons dringt. En hij zegt, daar wij tot het inzicht zijn gekomen. Of tot het oordeel zijn gekomen. Zegt de herziende statenvertaling. Als een besluit, dat heb ik ontdekt. Nieuwe vertaling zegt, daar wij overtuigd zijn. Dus het is iets ook wat weer met kennis te maken heeft. Tot inzicht komen. Dat doe je niet met je hart, dat doe je met je hoofd. Je komt tot inzicht, tot de ontdekking dat het zo is. En wat is hij tot inzicht gekomen? Dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij alle gestorven. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Dat is heel bijzonder wat Paulus ons hier leert. Hij zegt niet, de liefde van Christus is het fundament. Hij zegt, de liefde van Christus dringt ons, omdat, en dan komt hij tot het fundament, hij tot inzicht is gekomen. Er is een fundamentele waarheid die hij is gaan begrijpen in zijn leven. En die fundamentele waarheid, die brengt hem in die positie dat die liefde van Christus hem vanuit die waarheid doet leven. En dat is zo mooi, want die liefde van Christus, die ervaar je en voel je de ene keer meer dan de andere keer. En soms heb je van die dagen dat je het echt niet voelt. Dan voel je de liefde niet. Maar dan weet je het wel. Dan weet je het wel. Want die liefde, die toont zich in wat hij voor ons gedaan heeft. Wij toetsen zijn liefde meestal op wat hij nu voor ons aan doen is. In plaats dat als je het niet ervaart, je teruggaat naar de liefde die hij bewezen heeft in het volbrachte werk. En dat is een fundament wat vast ligt. Dat is zo mooi, want hij zegt, wij zijn tot dat inzicht gekomen. We hebben het gezien, we snappen het. We hebben het ontdekt met onze geest en we verstaan het met ons verstand. Hij is voor ons gestorven. Hij is voor ons gestorven. Wat een geweldige waarheid die dat geeft. En hij zegt opnieuw, want Paulus continu sluit ons in. Hij zegt, daar wij tot het inzicht zijn gekomen. Opnieuw verwacht Paulus eigenlijk dat een christen dat beseft. Dat hij teruggaat naar fundamentele waarheden in zijn leven. En dat is het fundament waar je op gaat bouwen. Dat is het fundament waar die liefde van Christus jou in beweging gaat zetten. Omdat je weet dat hij voor jou gestorven is en opgestaan. En het is een geweldige zin als je hem in stukjes hakt, als je kijkt. En voor allen is hij gestorven opdat zij. Nou, als het woordje opdat komt, dan moeten we wakker schudden. Hé, opdat. Er komt een uitleg. Er komt een reden. Waarom is Christus voor ons gestorven? Nou, allereerst om ons in relatie te brengen met de levende God. Zodat wij weer met hem verder kunnen. Maar hij zegt hier nog wat. De liefde van Christus dringt ons. We zijn tot het inzicht gekomen. Hij is voor ons gestorven. Opdat zij. De reden daarom is, is dat zij die leven, die met hem leven in dat opstandingsleven, niet meer voor zichzelf zouden leven. De Heer Christus is niet alleen gestorven en opgestaan voor onze zonde, voor de verzoening met God, voor onze rechtvaardiging, maar de volgende stap daaruit vandaan is dat wij dan ook daarna niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem. En sommigen vertalen dat, nou, dan moet je dus, zoals we dat noemen, fulltime in de ministry. Je moet volledig 100% in de bediening. Je baan opzeggen, alles opzeggen, want dan leef je voor de Here. Nee, gewoon leven voor de Here in het leven wat u vandaag leeft. Man zijn zoals God dat van je vraagt. Vrouw zijn zoals God dat van je vraagt. Echtpaar zijn in het huwelijk zoals God dat van je vraagt. Ouders zijn zoals God dat van je vraagt. Je werk doen, wat zegt de woord, alsof voor de Here. Natuurlijk werken we voor een salaris. Natuurlijk werken we voor een inkomen. Natuurlijk werken we voor vastigheid. Maar hoe doe je je werk? Doe je het voor de Here? Nou, dat gaat verschil maken hoor. Dat gaat verschil maken. Want dan ga je niet met zo'n gezicht naar je werk. Dan ga je opgewekt naar je werk. Want je werkt voor de Here. En je wil je kruis dragen voor de Here in je werk. En dat is het geweldige. Het leren leven voor hem. De dingen doen voor hem. En dat is in het dagelijkse. En dat gaat zelfs in de eenvoudigste dingen. Ik weet precies wanneer ik, zeg maar, voor de Here op de snelweg rijd. Of dat ik in mezelf op de snelweg rijd. Maakt een heel groot verschil hoor. Als ik voor mezelf rijd, kijk ik heel irriterend naar heel veel bestuurders. Gebruik een knipperlicht niet, gaan te langzaam. Of noem maar op, files. Oh, daar heb ik zo moeite mee. Totdat ik in de Heer in een file zit. Dan heb ik gewoon een heerlijke cd'tje om. Dan denk ik, lekker, ik kan even wat langer luisteren. Ik kan lekker gewoon tot rust komen. En dat komt uiteindelijk toch allemaal goed. Iedereen begrijpt in Nederland dat een file je kan ophouden. Maar je kunt op twee manieren dingen doen. En hier staat het fundamentele feit dat Christus is gestorven, zodat je dan ook niet meer voor jezelf leeft. En dat is gewoon de vraag, wat drijft ons? Wat houdt ons werkelijk bezig elke dag? Houdt ons die zorgen bezig? Houdt ons je zekerheden bezig? Wat houdt ons bezig? Wat drijft ons in deze wereld? Is dat het besef dat Christus is gestorven en dat we met hem zijn opgestaan, zodat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar juist voor hem? Ik heb pas nog gesproken over het hoge priesterlijk gebed. En opeens kwam het weer bij me terug dat de Heere Jezus zegt, ik bid niet dat u ze wegneemt uit deze wereld, maar dat u ze bewaart in deze wereld. Wij zijn hier om een reden. Wij zijn hier met een reden, met een taak. Opdat wij hier zouden leven voor hem. Voor hem. Maken wij nog dat verschil? Als ik dan soms evenementen zie, hoeveel christenen dan bij elkaar komen op conferenties, en misschien hoeveel christenen vanmorgen in de verschillende kerken in Nederland bij elkaar zitten, dan denk ik wel eens, hoe kan het dan dat we geen verschil maken in Nederland? Waar is dan de impact van de opgestane, levende christenen hier in Nederland? Misschien omdat we zo weer in ons patroon terugzakken. En misschien omdat we zijn wel christen, maar misschien leven we niet echt als voor de Heer. En als je leeft voor de Heer, dan gaat Hij het door je heen doen. Wij willen zo vaak dingen voor God doen. Ik weet nog dat pas tot geloof kwam. Oh, ik had zoveel plannen voor God. Totdat ik erachter kwam, na het lezen van Genesis 1, God sprak en het was er. En toen vroeg ik me af, ja, wat moet ik nou eigenlijk voor hem doen? Er blijft niet veel meer over. Wat blijft er nou over als hij zegt, hij spreekt en het is er? Kunt u daar nog iets aan toevoegen? Kunt u een werk verzinnen wat God niet zou kunnen? En toen kwam ik erachter, ik hoef helemaal niks voor God te doen. Ik hoef er alleen maar te zijn. Te zijn. Met een verlangen om voor hem te leven. En dan gaat hij het doen. En dan krijg je ontmoetingen met mensen. Je merkt dat je zelf gaat veranderen. Je merkt dat je huwelijk gaat veranderen. Je gezin gaat veranderen. Omdat je leeft voor hem. En natuurlijk wordt daar gelijk van de andere kant op ingespeeld. We hebben een tegenstander die behoorlijk actief is. Maar waar leven wij uit vandaan? Uit die fundament, dat waarheid, dat vast ligt. En dat is zo mooi. En ik geloof dat Paulus elke keer weer motiveerde. Nee, hij is voor mij gestorven, zodat ik niet meer voor mezelf zou leven. Ik leef voor hem. Dat is een waarheid. En daar hou ik maar vast. Of ik het nou voel of niet, ervaar. Nee, ik leef voor hem. En dan gaat hij verder. Een andere fundamentele waarheid. Zo is dan, vers 6, 17, nu wel dus. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. En zie, het nieuwe is gekomen. Geweldige woorden die daar staan. Wij zijn een nieuwe schepping. In Christus ben je, is, staat er. Staat niet, zal uiteindelijk worden. Er staat in Gods woord, zo is dan wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Dat ben je. Ja, maar ik voel er zo weinig van. En daar komen we weer. Ik voel er zo weinig van. Ik zie er zo weinig van. Ja, dat kan. Maar dat betekent niet dat je het niet bent. Je bent het. In Christus zijn we een nieuwe schepping. En dat is zo, mag je je eigen ook beschouwen. Ik ga vandaag eens weer opnieuw in de spiegel kijken. En dan zeg je tegen jezelf, ben je toch een geweldig mooie nieuwe schepping. Zien we onszelf nog als nieuwe scheppingen? Dat zijn we. En in het zicht wordt het allemaal wat ouder. Gaat het allemaal wat tegenzitten misschien als je ouder wordt. Maar dat doet niets af aan het feit, het fundament, dat je het wel bent. En dat motiveert om ook te geloven dat andere mensen een nieuwe schepping kunnen worden. En met welke ogen kijken wij naar mensen om ons heen? Hoor je het niet vaak dat zegt, nou dat is een hopeloos geval. Er is niks mee te beginnen. Zo praten we soms, hè, over mensen. Er is niks mee te beginnen. Het is een hopeloos geval. Ja, als je met de ogen van de wereld kijkt wel. Maar met de ogen van wat Christus kan doen, dan kun je zien, dat kan een nieuwe schepping worden. En ik heb alle kennis, het woord van God, om daar naartoe te werken. We hebben een schatkist bij ons. In Gods ogen bestaan er geen hopeloze gevallen. Want elk mens dat tot die Christus komt, kan een nieuwe schepping worden. Er is hoop. Zelfs voor de hopelozen in onze wereld. Waar wij maar afgeven. Of maar in de hopeloosheid laten. En zelfs in de hopeloosheid stimuleren om te geven wat ze nodig hebben, zodat ze maar doorgaan in hun hopeloosheid. Wij hebben een boodschap van vernieuwing. Wij hebben een boodschap die nieuwe schepselen kan maken. Nieuwe scheppingen. En dat is een waarheid omdat we het zelf zijn. Loopt u wel eens zo als een nieuwe schepping in deze aarde? Ik ben wel eens trots hoor. Dat ik een christen ben. Want als ik zie wat een christen heeft. Nou dan kun je trots, een gezonde trots. Hè? Niet een trotse manier, kijk mij en. Nee, maar gewoon die trotse dankbaarheid van. Wauw, daar ben ik er één van. Ik loop hier als een nieuwe schepping. Dat zijn we. Dat zijn fundamenten waarop we verder mogen gaan met elkaar. Dan wordt die verder het fundament van verzoening. Vers 18 en 19. En dan zegt hij, en dit alles, wat hij dat voorgaande gezegd heeft, dit alles is uit God. Uit God. Het komt uit God vandaan. Die door Christus ons met zich verzoend heeft. En ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Toen ik hiermee bezig was, werd ik er opeens bij bepaald dat ik eigenlijk geen aandeel heb in verzoening. Want twee keer staat er in vers 18, en dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft. En later weer, dan staat er welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Ik heb wel eens gezegd in een getuigenis, en door het geloof ben ik verzoend met God. Nee, door het geloof heeft God zich met mij verzoend. Wauw. Die God die te vrezen is, die almachtige, heilige, rechtvaardige God, hij heeft zichzelf in zijn Zoon mij met zich verzoend. Wauw. Daar kom je van onder de indruk. Als je het vanuit je eigen bekijkt, dan is het, nou, dat is wel mooi, ik heb me met God verzoend. Maar het is juist heel andersom. De waarheid van ons bestaan is dat de Heere God, de Almachtige, zichzelf met u en mij verzoend heeft. Het is als het ware niet dat ik me uitstrekte naar God, maar dat God in Christus zich naar mij uitstrekte en mij omsloot en in die verzoening introk. Hij sloot mij daarin in. En dat is zo bijzonder, want ook het besef van verzoening gaat vreselijk diep. Vergeving, dat kennen we allemaal. We zijn vergeven, dat vind ik al zo bijzonder, dat de Heere God alles, al onze zonden heeft vergeven. Maar het diepe daarvan is dat het niet ophoudt bij die vergeving, maar dat hij door die vergeving zichzelf met ons verzoend. En is het niet zo in ons, gewoon zelfs binnen de gemeente. Je trekt met elkaar op voor een tijd en het gaat goed en je bent enthousiast, maar er komt een conflict. En je krijgt ruzie met elkaar en je begrijpt elkaar niet en je drijft uit elkaar. En wij christenen praten dan soms geen eens meer met elkaar. En we gaan, de een gaat dan daar naar binnen, de ander gaat daar naar binnen. En zitten ze daar, dan ga ik daar zitten. Zit die daar, dan ga ik volgende week zondag daar zitten. En zo hebben we dan dienst. En uiteindelijk komen we dan tot het punt, we moeten vergeving vragen. Knaagt aan je hart, dit kan zo niet verder, we moeten met elkaar praten. En je gaat vergeven. En je vraagt vergeving. En toch wordt het niet meer zoals het was, hè? Ken je dat? Binnen de familie. Het wordt gewoon niet meer zoals het was. Weet je, omdat wij niet kunnen verzoenen. Verzoening betekent 100% herstellen zoals het bedoeld was. En de Heere God, die herstelt zoals het bedoeld was in Genesis 1. Zodat wij in gemeenschap met hem zouden leven. Hij vergeeft niet alleen. Hij verzoent zichzelf met ons. Opdat wij weer zoals het bedoeld was met hem zouden leven. En dat hield Paulus op de been. Dat dreef hem. Die waarheid Niet gevoelsmatig, maar weten dat je verzoend bent met die heilige God. Heel bijzonder is dat. En dan zegt hij verder in vers 20. En wij, weer het woordje wij, zijn dus, er staat niet worden dus, zitten in de training van dus, of hopelijk dus. Nee, wij zijn dus afgezanten of gezanten van Christus. Zoals wij hier op aarde zijn, zijn wij gezanten van Christus. En dat klopt ook wel, want Filippenzenbrief zegt dat wij wat voor burgers zijn? We zijn hemelburgers. Dus eigenlijk leven wij hier als gezanten van de hemel nog steeds op aarde. Want je bent een hemelburger. Maar als een gezant leef je hier op aarde. Nou, het woordje gezant, wat hier gebruikt wordt in het Grieks, betekent niet alleen gezant zijn. Met zo'n mooi titelbordje. Ik ben gezant van Christus. Kijk. Het woord betekent ook als gezant optreden. Zo, dat is wat anders. Dat is wat anders. Je kunt wel gezant zijn, maar treed je op als een gezant. Leef je als een gezant. En er staat niet alleen als gezant optreden, maar ook als gezant handelen. Dan komt het dagelijkse leven weer terug. De dingen doen als een hemelburger. Anders doen dan anderen. Daarom vallen wij eigenlijk, zouden wij daardoor op moeten vallen in deze wereld. En niet opvallen, zoals je gisteren, ik heb je gisteren nog signaal heeft gekeken, dat in de VVD is die angst dat de SGP een keuze gaat maken. Hoe wordt de SGP, de christelijke partijen, gezien? Zwarte kous en kuisuitgordels. Zo wordt het gepresenteerd. Is dat het beeld wat wij neerzetten van christen zijn? Zit dat in vormen? Zit dat in wettische gedrag? Waar zit dat in? Wat maken wij dat verschil? Dat je als christen amper kunt leven? Dat je in een kuisheid wordt gedwongen? Dat je in een zwarte kous terechtkomt waar je amper in kunt bewegen? Wij hebben het leven. Het zijn wij juist die leven, hoor. Vanuit dat fundament in relatie met God. En ik geloof, ik snap er soms niks van. Ik, 35 jaar heb ik gedaan wat je kan doen in de wereld. Het enige wat ik niet gedaan heb is iemand doodgeschoten. De rest heb ik denk wel gedaan. Maar ik heb nog nooit zo geleefd vanaf de dag dat ik de Heere Jezus leerde kennen. Want dat is leven. Dat is leven wat echt is. Dat is het leven wat puur is. Dat is het leven wat werkelijk een uitdaging ook geeft in het leven hier op aarde. De wereld geeft geen uitdagingen. Dat is gewoon meelopen met de rest. Maar ga maar eens tegen een stroom in, dat is een uitdaging, hoor. Moet u eens na een concert gaan van 40.000 toeschouwers en dan moet u naar binnen willen als het afgelopen is. Dat is een uitdaging. Als het begint, hoef je geen eens te lopen. Je wordt gewoon... Dat gaat vanzelf. Maar ga maar eens tegen die stroom in. Dat is een uitdaging. En die uitdaging ligt er voor ons. Als we straks die deur uitgaan. Gaat u dan weer gewoon als kerklid, gemeentelid? Of gaat u als gezant van Christus? Weet je, ik vind het zo mooi. Je hebt hier zo'n afloopje, hè? Nou, dat is het bordes van de gemeente. En eigenlijk zouden we daar straks moeten gaan staan als gezanten van Christus. En gaan we een groepsfoto maken. En die gaan we in de krant zetten. Allemaal gezanten van Christus. Ambassadeurs van de hemel. Dat zou mooi wezen. Dat zou toch mooi wezen? Maar lopen we straks zo dat bordes af? Als gezant van Christus. Heren, wat een voorrecht. Wat een voorrecht. Ik, gewoon zoals ik ben, mag als gezant optreden voor u in deze wereld. Wauw. Daar ga ik voor staan. daar ga ik van genieten. En Heer, dan moet ik toegeven, ik zou niet, totaal niet weten hoe ik het moet doen. Maar ik ga danken dat ik het ben. En ik ga geloven dat u het in me uit gaat werken. Dat u dat gaat veranderen. En dan gaat hij dat doen. Dan gaat hij dat doen. Want het is ook het verlangen. Nou, hou die 5 waarheden vast. Als je die rondjes loopt voor je familie. Allemaal weer om die Jericho heen. En dan is je familie de dierbaren die maar niet tot geloof willen komen. En je 6e rondje, je 7e rondje. Misschien zit je al een rondje 120. Hou je fundamentele waarheden vast. En blijf gewoon lopen in vertrouwen. Vertrouwen. Als je niet voelt dat God van je houdt of niet ervaart. Open toch zijn woord. En laat dat woord tot je hart spreken. Want een geopend woord verspreidt licht, zegt de psalmen. En dan gaat hij die waarheid aan je hart openbaren. Maar ken die waarheden ook. Memoriseer ze in je gedachten. Dat als je tegen jezelf kunt zeggen, ik voel het niet, maar, ik weet het. En dat zie je ook terug in de psalmen. Dat psalmisten hun gevoel ondergeschikt maken aan hun verstand, aan hun kennis van God. Ik voel het niet, maar ik weet, want ik zal de Heere prijzen. En dat is het geweldige. 5 fundamenten. De Heer is te vrezen. De Heer is te vrezen. Met andere woorden, ontzag hebben voor hem. Paulus realiseerde zich dat enorm. Hij wist het. Het tweede, de liefde van Christus. Maar dan niet de liefde, maar wat daaronder lag. Daar wij weten dat één voor alle gestorven is. De wetenschap dat Christus is gestorven, zodat wij niet meer voor onszelf, maar voor hem zouden leven. Fundamentele waarheid. De waarheid dat we een nieuwe schepping zijn. Ik weet het niet, ik heb dat niet zo. Maar Nel, die komt wel eens, moet ze weg. En dan is ze helemaal klaar. En dan staat ze voor de spiegel en ik vind het schitterend. En dan zegt ze, ik zie er niet uit. Dan denk ik, wat is dat nou weer? Nou, dan weet ik het al. Dan kan ik weer op die bank gaan zitten en een krantje pakken. Want dan gaat ze echt wat anders aan doen, hoor. Dan gaat ze zich omkleden en dan is ze weer de verkeerde schoenen. En dan kan ze de tas niet vinden die bij de schoenen horen. En ze ziet er niet uit. Maar soms zien we elkaar, of elkaar, zo zie je soms je eigen geestelijk ook, hè. Het ziet er niet uit. Nou, dat zou kunnen, maar weet wel dat je een nieuwe schepping bent. In Christus. Hou dat vast, dat ben je. Ook de fundament van je bent verzoend. Je bent niet alleen vergeven, maar God heeft zichzelf met je verzoend. Heeft je opgesloten in zijn armen, als ik het zo mag uitdrukken, heeft zich tot je getrokken als een kind. Een fundamentele waarheid die je vast moet houden. En de laatste, je positie. Ik ben een gezant van Christus. Wauw. Eens kijken als je promotie in je werk krijgt. Dan moeten al je collega's het weten. Iedereen aast op die promotie en jij kreeg hem. Dan loop je, kijk jongens. Ja, sorry. Jammer hoor voor jullie, maar nu moet je doen wat ik zeg. Ik heb de promotie gekregen. En je bent zo trots als een aap. Zo trots als een aap. Waarom zijn we niet meer trots dat we als een gezant van Christus hier mogen leven? Want je bent het. Je bent het. En de een lijkt dan een hele grote gezant. Een soort Billy Graham. En de ander is een stille gezant. Achter de laptop, onze Sjaak. Maar het zijn wel gezanten. Want het hangt niet van de hoeveelheid af. Het hangt van wie je bent in Christus af. Dat is zo'n geweldige genade. En zo zitten we hier met elkaar als gezanten van Christus. En ik hoop van harte dat u deze morgen het bordes afloopt als een gezant van Christus. En als er iemand loopt, zwaai dan maar. Net als de koningin, zwaai maar even hoor. Hallo, ja, dat ben ik. Ik ben de gezant van Christus. En dan ga je ervan genieten. Dan ga je zo dat leven in. Fundamentele waarheden. Hou ze vast. Hou ze vast. En Paulus zegt, en daar ga ik opbouwen. Hij bouwt niet om een fundament te krijgen. In Korinthe 3 zegt hij, er is een fundament. Waarheden. En daarvanuit ga ik bouwen. Dat is omgekeerde werkwijze. En dat mag ons bemoedigen. Dat mag ons kracht geven voor de weken die voor ons ligt. Laten we samen de Heere daar ook voor danken. Vader God, we komen u zo deze morgen zo hartelijk danken. Hartelijk danken, Heere, dat we in genade bij elkaar mogen komen om te luisteren naar uw woord. Heere, en ook geloven dat uw woord door uw geest het uitwerkt in een ieder van ons. En soms op zo'n verschillende wijze, op zo'n verschillende manier. De ene pakt dit, bij de ander weer dat. Maar dank u wel dat u het doet. Vader, we willen u zo danken dat u ons een fundament hebt gegeven. De Heere Jezus Christus. Maar in dat fundament, Heere, zoveel waarheden liggen opgesloten. En we hebben er enkele van gezien, Heere, en we komen u daar zo voor danken. En dan moeten we belijden, Heere, dat we soms die waarheden als een soort het dak boven het fundament hebben gelegd, gemaakt. En proberen daar naartoe te werken. Terwijl u zegt, nee, dat is het fundament. Die waarheden, die zijn je gegeven. En daar mag je vanuit gaan bouwen. Vader, wilt u dat in ieder van ons uitwerken? Dat we ook gaan leren dat we inderdaad als kinderen Gods, als gezanten van u, Heere, gefundeerd zijn op die waarheden, fundamentele waarheden. En dat een ieder mag toezien, zoals uw woord dat zegt, hoe die daarop bouwt. Maar wel bouwt op die waarheden. En dat daardoor ook het zichtbaar gaat worden in een ieder van ons. Vader, dank u wel voor de geweldige positie die we hebben in de Heere Jezus Christus. En mag het ons bemoedigen, Heere, dat ook als we de moeilijkheden weer gaan treffen en de vragen die we nog steeds hebben, de twijfels misschien die er sluimeren door ons hart en ziel en geest, Heere, dat we toch weer verblijd en bevestigd dat bordes hier van de gemeente af mogen gaan. De wereld in. Wetende dat u zei, Vader, bewaar hen in deze wereld. En dat mogen we weten, dat uw aanschouwend, beschermend oog continu op ons is. Wat een zegen om dat te weten. Vader, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor elkaar. Dank u wel voor de vrijheid. Heren, u komt alle lof en eer toe. En we danken u in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen.